Goedemorgen gemeente, van harte welkom in Gods huis. Vanmorgen gaat dominee Mouw uit Hendrik Ido Ambacht voor. En dominee Mouw die heeft zijn preek voorbereid uit 2 Kronieken 20, wat gaat over angst. En dan met name hoe koning Jozef wat hiermee omgaat als hij geconfronteerd wordt met een overmacht aan vijanden. Aan het einde van de dienst mogen we weer delen van wat ons is gegeven tijdens de collecte. Dat kan via de gift app of de collectezakken bij de uitgang van de kerk. De eerste collecte is bestemd voor stichting Chris en voor Kom, die zich op jongeren richt. De tweede collecte voor het jeugdwerk in onze gemeente. En de derde collecte is bestemd voor de huisvestingskosten van ons kerkgebouw. En in verband met de viering van het Heilige Avondmaal volgende week is het aanstaande donderdag 10 september... ter voorbereiding op het avondmaal een gemeenteavond. Deze begint om 19:30 en u bent daarvoor van harte uitgenodigd. Vlak voor de dienst werden we nog gewezen op een kleine omissie in de weekbrief. In de digitale versie staat vermeld dat het seniorencontact aanstaande dinsdag 8 september weer begint om 14:45. Dat stond niet in de papieren versie, dus bij deze. Na de dienst blijft er een van de ouderlingen achter in de kerkzaal. Dat blijven we stevast doen. En om dan maar aan te sluiten bij het thema van de dienst, zeker wanneer je angstig bent of angsten hebt en gebed nodig hebt, dan zijn we er ook daarvoor. Wees niet bang, spreek een van ons aan. Na de dienst of misschien in de loop van de week bij uw ouderling of een andere vertrouweling die u goed kent. We beginnen deze dienst met het zingen van lied 319 uit de bundel Op Toonhoogte. Mijn naam is Jaap Ouwehand en namens de kerkraad wens ik u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die het werk dat zijn hand begon niet en nooit loslaat. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komt, van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Ja, wat doe je als je bang bent in een wereld waarin van alles gebeurt? Arlie van Dien zei het al, daar gaan we vanmorgen over nadenken met koning Jozefat. Het mooie wat ik vanmorgen wil onderstrepen is dat hij niet alleen maar bidt, maar ook aanbidt. En die twee dingen gaan we over nadenken in de dienst. Wat dat eigenlijk is en hoe dat dan gaat. En hoe dat denk ik ook in onze tijd, onze wereld, ons geloof, ons staan in een geschiedenis, ons kan vormen en leiden. Dat je bidt en aanbidt. Wat is aanbidding eigenlijk? Dat is een lied zingen zeker, maar het is zoveel meer. En hoe kan dat je helpen in de tijden waarin van alles gebeurt? Daar gaan we over nadenken met een schitterend verhaal uit de Bijbel, dat ik eigenlijk helemaal niet zo goed kende, tot ik het tegenkwam. En heel beeldend met je mee oploopt in wat geloven in God eigenlijk is. We gaan daarom zingen Psalm 100, een lied van aanbidding waarin we zeggen wij zijn van Hem en Hij zal ons leiden. Dat is de kern van waarom wij in deze wereld leven met moed en durf. Psalm 100 uit de nieuwe psalmbereiding. In verband met de viering van het Heilige Avondmaal volgende week lezen we nu het gedeelte uit het formulier, de voorbereiding op het Heilige Avondmaal. Dat doe ik in deze plekken van de dienst, omdat de geboden die we normaal op deze plek lezen, datzelfde doen als het voorbereiden naar volgende week. Ze bepalen je bij wat de Heere God van ons vraagt, wat wij daarvan gemaakt hebben, maar bovenal dat de Heere God ons bedoelt als zijn volk, die hij mee wil nemen. De geboden zijn eigenlijk hulpmiddelen om Gods volk te zijn. Helemaal niet streng of beperkend, maar juist iets dat ruimte geeft. En zo willen we ons ook voorbereiden op het heilige avondmaal. Dat gaat niet over het zo wegen van jezelf dat je genoeg bent om te komen. Dat gaat over serieus nemen wat God van ons vraagt. Wat hij zelf doet om ons bij hem te brengen. Daarna zingen we op Psalm 68, vers 16 en 17. Over hoe wij God aanbidden in deze wereld. Hij is koning, hij regeert. Psalm 68, vers 16 en 17 na het formulier op weg naar volgende week. Gemeente van Christus, volgende week vieren we het heilige avondmaal. De Heer zelf roept ons om naar zijn opdracht zijn dood te verkondigen. Hij wil aan zijn tafel troosten en bemoedigen wie in hem geloven. Door de Bijbel kennen we de wet van God, de leefregel van Christus Koninkrijk. En als we die horen, zien we en horen we dat wij iedere dag tekortschieten in geloof, hoop en liefde. De Heer is trouw, wij niet, vaak genoeg. Dagelijks maken we onze schuld tegenover hem groter. Nu kunnen we de maaltijd van Gods genade slechts ontvangen als we in gehoorzaamheid aan het woord van God als Gods kinderen willen leven. Daarom onderzoeken ieder van ons zichzelf. En de volgende vragen kunnen je daarbij helpen. Heb ik van harte berouw over mijn zonde waarmee ik God en mijn naaste kwets en mezelf de volle vreugde van het leven met de Heer ontneem? Geloof ik dat God me volkomen vergeving van zonde wil geven, alleen door het lijden en sterven van Jezus Christus, zijn Zoon, onze Heere? En ben ik oprecht bereid om God te dienen in de kracht van de Heilige Geest? Ieder die zo zijn heil zoekt in Christus alleen, mag zeker weten dat geen zonde of zwakheid ons kan scheiden van de liefde van God in Christus onze Heer. Verkondig in het eten van het brood en het drinken uit de beker vol vreugde de dood van onze heiland. Beleid in gehoorzaamheid aan zijn woord de drie enige God. Zo nodigt Christus u aan tafel en mag u zich opnieuw gesterkt weten door het sacrament van brood en wijn. Amen. Laten we samen bidden om de kracht van de geest als wij het woord open doen. Laten we samen bidden. Heere God, Vader in de hemel en uw Zoon, onze Heere, Jezus Christus. Zo komen we met aanbidding voor uw aangezicht vanmorgen. Komen we samen om zoveel meer te doen dan alleen maar iets op te halen voor onszelf. Maar komen we onze stemmen samenvoegen om te belijden dat u koning bent. Over ons, over de wereld. En dat er in deze wereld van alles kan gebeuren, maar dat u daarin het vaste fundament zult zijn. Dat u ons bij de hand neemt in ons persoonlijk geloof, maar ook in de weg van deze wereld. Dat u ons meeneemt naar de tafel volgende week. Als een soort vooruitblik op wat er komen zal. Een grote ontmoeting rondom uw tafel in het eeuwige koninkrijk. Dat zijn grotere dingen dan wij normaal gesproken voor ogen hebben. Wij belijden u maar eerlijk. Wij verliezen dat zo gauw uit het oog. Wij richten ons zo gauw op de gewone dingen van elke dag waar we onze handen vol aan hebben. Op zo'n manier dat we het grote visioen van uw koningschap vergeten. En bang worden om wat er gebeuren kan. Wilt u ons daaruit bevrijden, elke keer weer? Want wij zakken daar elke keer weer in terug. Breng ons bij uzelf, zodat wij door deze wereld heen mogen gaan met de aanbidding op onze lippen. Zegen daarvoor uw woord, dat als dat open gaat, dat dat niet maar letters zijn, niet maar woorden, maar uw stem voor ons vanmorgen. Zegen ons hier in de kerk, zij die thuis met ons verbonden zijn, kinderen bij de oppas en zij die voor hen zorgen, de muziek die wordt gemaakt, de ontmoetingen die er zijn, de praktische dingen die worden klaargezet, die dat geven dat alles meedoet in de erkenning van wie u bent en daarom de aanbidding van uw naam. Dat bidden we u in Jezus' naam alleen. Amen. We gaan uit de Bijbel lezen en we lezen 2 Kronieken 20. 2 Kronieken 20, waar koning Jozefat hoort dat er een troepenmacht op hem afkomt die normaal gesproken veel te sterk is voor zijn volk. 2 Kronieken 20. Ik lees vanaf vers 1. En daar klinkt het woord van onze God als volgt. Hierna gebeurde het dat de Moabieten en de Ammonieten met hen een deel van de Meunieten ten strijde trokken tegen Jozefat. En dus kwam men Jozefat de boodschap brengen. Er komt een grote troepenmacht op u af van de overkant van de zee uit Syrië. En zie, ze zijn bij Hazezon Tamar, dat is Engedi. Jozefat werd bevreesd. Hij zette er zijn zinnen op om de Heere te zoeken. Hij riep een vaste uit in heel Juda. En Juda werd bijeengeroepen om bij de Heere hulp te zoeken. Ze kwamen zelfs uit alle steden van Juda om de Heere te raadplegen. Toen ging Jozefat tussen de gemeente van Juda en Jeruzalem staan in het huis van de Heere voor de nieuwe voorhof en zei: Heere, God van onze vaderen, bent u niet die God die in de hemel is? Ja, u bent de heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen u kan standhouden. Hebt u onze God niet de inwoners van dit land van voor de ogen van uw volk Israël verdreven? En dat voor eeuwig aan het nageslacht van Abraham die u lief had gegeven? Ze zijn daarin gaan wonen, hebben daar voor u een heiligdom gebouwd, voor uw naam. En gezegd, als ons enig onheil overkomt, het zwaard van het gericht, de pest of de hongersnood, zullen we voor dit huis en voor uw aangezicht staan, want uw naam is in dit huis. Wij zullen uit onze benauwdheid tot u roepen en u zult verhoren en verlossen. Welnu, zie de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seirgebergte, tegen wie u Israël niet toestond op te trekken toen ze uit het land Egypte kwamen. Daarom trokken ze bij hen vandaan, vaag daar niet weg. Maar ziet u het, ze vergelden het ons. Door ons te komen verdrijven uit uw bezit, dat u ons gaf in bezit. Onze God, zult u geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. Wij weten niet wat we moeten doen, maar op u zijn onze ogen gericht. Heel Juda stond voor het aangezicht van de Heere, ook hun kleine kinderen, vrouwen en zonen. En toen kwam de geest van de Heere in het midden van de gemeente op Jahaziel, de zoon van Zecharia, de zoon van Benaja, de zoon van Jeiel, de zoon van Matanja, de leviet uit de zonen van Asaf. En hij zei, sla er acht op, heel Juda, inwoners van Jeruzalem, en u, koning Jozefat, want zo zegt de Heere tegen u, wees niet bevreesd, wees niet ontsteld vanwege deze grote troepenmacht, want niet aan u is de strijd, maar aan God. Ga morgen op hen af, zie, ze trekken nu over de pas van Zis, u zult hen aantreffen aan het einde van het dal, voor de woestijn van Jeruel. Het is niet aan u in deze oorlog te strijden. Stel uzelf op, blijf staan en zie het heil van de Heere dat met u is, Juda en Jeruzalem. Wees niet bang, wees niet ontsteld. Trek morgen tegen hen op, want de Heere zal met u zijn. Toen boog Jozefat zich met het gezicht ter aarde. Heel Juda en de inwoners van Jeruzalem vielen voor het aangezicht van de Heere neer, bogen zich voor de Heere. En de levieten van de nakomelingen van de Kahatieten en van de nakomelingen van de Korachieten stonden op om de Heere, de God van Israël, met luide stem ten hoogste te prijzen. De volgende morgen stonden ze vroeg op, vertrokken naar de woestijn van Tekoa. Toen ze vertrokken bleef Jozefat staan en zei, luister naar mij, Juda en uw inwoners van Jeruzalem. Vertrouw op de Heere jullie God, dan zullen jullie stand houden. Vertrouw op zijn profeten, dan zullen jullie voorspoedig zijn. En hij pleegde overleg met het volk en stelde voor de Heere zangers aan en mensen die de Heilige Majesteit prijzen zouden, terwijl ze voor de gewapende mannen uittrokken. En ze zeiden, loof de Heere, want zijn goede tierenheid is voor eeuwig. Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de Heere hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het zeegebergte in Juda, die in Juda waren afgekomen. En zij werden verslagen. Tot zover. Zalig bent u, ben jij als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, het was maar één vrouw. Het is 1955, dat is een hele tijd geleden. En er was één mevrouw die zat in een bus. En dat zou een verandering worden tot op vandaag te merken. Eén mevrouw in één bus. Ze zat achterin. Nou, jij gaat misschien als je op schoolreisje gaat achterin de bus zitten. Want daar kan je het hardste snoep eten en zo. Nou, deze mevrouw zat er om een andere reden. Ze had een andere huidskleur dan degene voorin de bus. Mensen met een donkere huidskleur moesten achterin, die mochten niet voorin zitten. En degene met een blanke huidskleur, die mocht op de betere plekken zitten. Rosa Parks, zo heette die mevrouw, zat achterin. De plek waar ze moest zitten. En toen kwam er een meneer met een blanke huidskleur de achterkant van de bus in, want het voorste gedeelte van de bus zat vol. En hij wilde zitten. Dus hij dacht, ik ga naar het achterste gedeelte, daar zitten mensen met een donkere huidskleur, die gaan heus wel voor mij opstaan, want ik ben beter, ik ben blank. Maar Rosa Parks weigerde. Die zat op de stoel in de bus en die bleef zitten. Die stond niet op. Die dacht, nee, dit is de plek die ik moet hebben, nu blijf ik zitten waar ik zit. De busmaatschappij en de mensen eromheen werden daar boos van. Ja, maar als er een blanke komt, moet jij opstaan. Ze kregen een straf en een bekeuring, alles erop en eraan. En dat hoorde beweging die toen in Amerika opkwam. En die besloten iets te doen. Die zeiden tegen alle mensen die daar woonden, jullie moeten niet meer met de bus reizen, jullie moeten gaan lopen naast de bus. En dat deden ze. Alle mensen met een donkere huidskleur en mensen die dat belangrijk vonden toen, dat was helaas niet iedereen, ging lopen. Hier zie je een foto ervan. Ze pakten niet meer de bus, maar ze pakten hun voetjes, op de voetjes. En naast de bus liepen ze dan waar ze naartoe moesten. En de beweging van Martin Luther King, die naam heb je misschien wel eens gehoord. Een dominee van toen, die zich daar heel erg voor heeft ingezet. Die deed daarin mee. Moet je maar eens naar de volgende foto kijken, dan zie je als je goed kijkt dat ze aan het zingen zijn. Ze lopen vooraan, dat heette de busboycott. En er kwam een mars uit, een soort avondvierdaagse, maar dan een beetje anders. Het idee was dat ze niet meer de bus zouden pakken en zouden gaan lopen. En toen had die bus een probleem. Want zij kochten geen kaartjes meer. En al die mensen die normaal gesproken achterin gingen zitten, en ook een paar die normaal gesproken voorin zaten, kochten geen kaartje meer, gingen lopen. En dus liep de busmaatschappij geld mis. Zo erg dat ze bijna failliet gingen. En toen wel moesten besluiten om dat besluit van zwart achterin en wit voorin op te heffen. Dus ze waren voor iets aan het strijden, maar dat deden ze niet met hele scherpe woorden. Dat deden ze ook niet met wapens. Dat deden ze door te gaan lopen en door te gaan zingen. Ze liepen en ze zingen en dat maakte dat het anders werd. Er zijn een heleboel dingen omheen gebeurd, maar dit moment is daar best belangrijk in geweest. We hebben het gelezen over koning Jozefat. En weet je wat koning Jozefat besluit? Wij gaan niet vechten zoals we dat normaal doen, met wapens en legers en soldaten. Wij gaan vechten met wat we kunnen horen, met muziek. De koning gaat vechten met muziek, dat is gek, want daar kan je toch niks mee winnen. Nou, dus wel. Omdat God had gezegd, het is aan mij en niet aan jullie. Ik regeer en jullie niet. Dat is wat ze zingen, uw goedheid is voor eeuwig. Ze aanbidden God en dat wordt de verandering. Nou, daar gaan we over nadenken in de preek, maar dit kun je vast onthouden. Wij geloven in het koninkrijk van God, daarom zijn we vanmorgen hier. Wij geloven dat de Heere God regeert en geen wereldleiders, niemand in de politiek, niet iemand op straat, niet de mensen die je op het nieuws hoort. Wij geloven in de God van de Bijbel. Die regeert, dan zijn onze grootste wapens niet geweren, dan zijn onze grootste wapens liederen en gebeden. Dat je tegen de Heere God zegt hoe groot Hij is en dat je dat met elkaar bezingt en beleidt. Daar gaan we over nadenken in dienst, dat kan je vast onthouden. Wij dienen onze God en wij leven in deze wereld met aanbidding. Voordat we daarover nadenken gaan we eigenlijk zingen wat ze in 2 Kronieken 20 ook zongen, loof de Heere, want zijn goedheid is eeuwig. Psalm 130 uit de oude berijming, couplet 1 tot 4. na de preek zingen we, zonder dat ik dat verder aankondig, op toonhoogte 347, 1, 3, 4 en 5 over God die zijn gemeenschap in de wereld staande houdt. Toonhoogte 347, 1, 3, 4 en 5 na de preek. Gemeente van de Heer Jezus Christus, het moet toch een wonderlijke ervaring geweest zijn. Zondag 10 augustus 1941 aan boord van het Britse slagschip Prince of Wales. Als het goed is, zie je hier het in beeld. Van 9 tot 12 augustus organiseerde Winston Churchill, de premier van Brittannië, en Franklin Roosevelt, de president van Amerika, samen de Atlantic Charter Conference. Ze voeren op twee schepen en die gingen bij elkaar liggen midden op de zee. En ze hielden bijeenkomsten op beide schepen afgewisseld. Spraken over de wereld, over de politiek, over de dreiging van Duitsland. En even later zou Amerika de oorlog op ons continent instappen. Maar die 10e augustus was een soort apart moment, een historisch moment. Op de Prince of Wales, het schip van Engeland, kwamen ze bij elkaar. De twee wereldleiders, al die soldaten, matrozen, diplomaten van beide landen. En ze houden een gezamenlijke kerkdienst. Allemaal mannen, als je goed het kijkt, in pak met bundels in hun hand en bijbels. Twee dominees vooraan. Als je googelt straks thuis, zul je ook nog filmpjes vinden waarin je ze hoort zingen. O God, our help in ages past. Een versie van Psalm 90. Onward, Christian soldiers. Ze baden met elkaar. En ik dacht, je zal er maar bij geweest zijn. En natuurlijk, oorlog gaat over wapens. Je ziet op die andere foto ook twee grote kanonnen liggen. En toch, midden op zee, legers van twee grootmachten. Een kerkdienst onder leiding van wereldleiders. En die zijn heus niet volmaakt geweest, Churchill en Roosevelt ook niet. En toch verlang je in onze tijd misschien toch ook wel naar wereldleiders die dat nog doen. Juist na die Tweede Wereldoorlog dachten we, dit gaan we nooit meer doen. We gaan het zo organiseren dat dit verleden tijd is. En zie waar we zijn vandaag. Geweld, wapens, oorlog, het zit in het DNA van de wereld. Weten we allemaal, ik hoef de namen niet te noemen. En in de spanning van die wereld vallen wereldleiders nogal eens tegen. Hebzucht, landlust, eigen eer, eerst. Maar als wereldleiders geen kerkdienst meer beleggen, maar op een andere manier hun eigen eer zoeken, naar wie kijk je dan? Zo inspirerend vind ik koning Jozefat in 2 Kronieken 20. Wereldleider in die tijd van een stukje. Dit is een leider die je de wereld van vandaag zou gunnen. Hij is zo anders dan de leiders die wij bij naam kennen. Vult zijn rol compleet anders in. Beetje zoals die beelden van net, die Atlantic Charter. Een kerkdienst midden op zee. Met meer gezang en gebed dan geschied. En voor je plaatje, het is niet zo dat deze leider niet onder druk staat. Hij heeft net het nieuws gehoord. Er komt een enorme coalitie op hun af. En die samenwerkende landen hebben maar één doel. Juda onder de voet lopen. En die coalitie is zo groot en sterk dat ze echt wel weten, dit gaan wij niet redden. Dit wordt het einde. En dus wordt Jozefat bang. Heel bang. Hij is niet de leider waar wij in onze tijd voor vallen, die dan doet alsof hij nergens bang voor is en alles onder controle heeft. Jozefat niet. Hij ziet zich geconfronteerd met heftige omstandigheden en hij doet wat wij allemaal doen. Hij wordt bang. Het is ook niet gek. Deze wereld kent kwade krachten die kunnen vernietigen. Kan je toch ook wel eens aanvliegen? Je leest weer eens een nieuwsbericht, weer een crisis, weer slachtoffers, weer geweld. Heeft nog iemand de regie? Misschien volg je het nieuws al amper meer omdat je moe wordt van elke keer weer. Eén is nog niet voorbij, ander komt alweer op. Wie heeft de oplossing? Iedereen praat en roept, maar Het is niet raar dat ook wij in deze wereld bang zijn. Want er is zoveel dat wij niet onder controle hebben. Het kwaad heeft in onze wereld zoveel meer ruimte dan we eigenlijk zouden hopen. Het is niet gek dat wij ook bang zijn. En toch verwacht je van gelovige mensen ook iets anders. Zo mooi wat Jozef doet als die bang is. Hij richtte zich erop om de Here te zoeken. En dat doet hij niet alleen persoonlijk. Dan neemt hij het hele volk in mee. Hij roept een vaste uit. Hij roept alles en iedereen bij elkaar. Ze komen naar Jeruzalem toe, verzamelt iedereen bij de tempel. En Jozef, de leider, gaat bidden. Het is toch heerlijk, een leider en een volk samen in gebed. Want zie je hoe ze hier samen gaan. Het is niet dat Jozef iets doet voor het volk. In plaats van het volk. Jozef bidt met het volk. Hij brengt bij elkaar, dat is zijn rol. En dan gaan ze samen bidden en daar gaat hij in voorop. Prachtige roeping voor de kerkenraad trouwens. Hier zit of in de kerk. De kerkenraad wordt niet geroepen om voor jullie bezig te zijn. Of in plaats van jullie. Dat je zeg maar denkt, nou mooi, zij zijn weer benoemd voor een termijn. Daarna komen de anderen wel weer. Nee. De kerkenraad wordt geroepen om met jullie bezig te zijn. Als zij hun werk goed doen, doen jullie niet minder, maar meer. Ik zal het een beetje onerbiedig zeggen, maar dan snap je wat ik bedoel. Broeders, jullie zijn aanmaakblokjes. Bedoel ik minder oneerlijk dan ik het zeg. Als je een vuur aan de gang wil krijgen, dan maak je zo'n torentje tegenwoordig, hè, Zweeds model, dat je keurig met opstapelt en zo. Aanmaakblokjes ertussen, en als je dat dan goed doet, brandt het op een goede manier. We hadden in ons vorige huis een houtkachel. Het is heerlijk, als je hem aankrijgt. En die aanmaakblokjes, dat lukte mij altijd. Die gingen altijd. Zet ik aan en heb je gelijk de eerste minuten, bam, een heel haard vol vuur. Dat andere hout, niet altijd, zal ik maar zeggen. Dan liep ik even weg in de overtuiging dat het aan de gang was. En dan riepen een van onze kinderen, pap, is er rook in de kamer? Dan was het niet overgenomen. Die aanmaakblokjes gingen wel aan, maar het hout ging niet mee. En dan krijg je geen vuur. Dan krijg je rook en moet de deur open. Nou goed. Zij zijn aanmaakblokjes. Zij zijn bedoeld om u aan te krijgen. En als u niet meedoet, wordt het rook in plaats van vuur. Het idee is dat leiders het geheel bij elkaar brengen. En samen meedoen. Dat is wat hier gebeurt. Jozef brengt bij elkaar en zet het aan. En bid. Nou is bidden in de kerk natuurlijk vanzelfsprekend. Maar soms ook niet. Bidden voelt ook niet automatisch als het eerste wat je wil doen. Voelt bidden vaak niet zo als een tijdje niks doen voor je iets gaat doen. We gaan vergaderen, maar we gaan eerst dan bidden. Je gaat werken, maar je doet dan eerst thuis een gebed. Maar daarna ga je aan. Want er ligt werk op je te wachten. Ik ben er steeds meer van overtuigd, dingen in de kerk zouden anders lopen als we eerder, langer, voller zouden bidden. Als bidden niet een agenda punt was, maar de agenda zelf. Dat is wat hier bij Jozef gebeurt. Bidden wordt het werk. Toen Tim Keller, die naam haalt dominee De Bruin wel eens aan. Toen Tim Keller werd gevraagd om dominee in New York te worden. Toen was zijn eerste reactie nee. Hij zag het gewoon niet gebeuren. Hij had een jong gezin in zo'n grote stad. Hij vond zichzelf ook niet helemaal geschikt. Nou, we weten dat hij het wel geworden is door een lange weg heen. Hij wist vanaf het begin, schrijft hij ergens, ik kan deze plek alleen maar aan. Ik kan alleen maar een kerk stichten in een seculiere stad als ik meer bid dan ik eigenlijk gewend was. Ik zal meer moeten gaan bidden. In een wereld waarin zoveel gebeurt, onrustig, onzeker, Zo'n mooi werk voor ons als kerk. Bidden. Ik denk dat wij wel eens onderschatten hoe bijzonder dat is. Dat je kunt bidden. Dat wij daar vertrouwd mee zijn. Hoe bevrijdend bidden is. En nog niet eens met wat je bidt en of dat dan wel of niet gebeurt. Maar alleen al dat je kan bidden. Want als je kunt bidden, dan beleid je, ja, maar het ligt niet alleen bij mij. Als je stopt met bidden, dan wordt de druk op je eigen schouders groter. Want wie moet het anders doen? Dan hangt het van jou af. Maar waar gebeden wordt, daar is altijd hoop, want er is nog iemand. Ook als ik het niet meer weet. Blijkbaar is er meer dan hoe het gaat vandaag. Alleen al dat jij bidt. Zo hoopvol. Je hebt een hulplijn. En die heb je nodig ook. Kijk maar naar Jozef valt in vers 12. Hij zegt het zo mooi. In ons is geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons afkomt. Wij weten niet wat we moeten doen. Maar God van onze vaderen, God in de hemel, u bent heerser over alle koninkrijken. En daarom kijken we vandaag naar u. Prachtige zin. Dat gebed zou je sowieso kunnen uitknippen en ophangen of op je telefoon kunnen zetten als een screenshot. Prachtig. Jozef had benoemd in één zin de menselijke onmacht en de macht van God. Hij benoemt waarom je bidt, wij weten het niet meer. En waarom je bidt tot God, maar u bent machtig. Wanneer vraag je iemand om hulp als iemand sterker is dan jij? Als iemand kan wat jij mist. Anders hoef je het ook niet te vragen. Elke keer dat jij en ik bidden, doen we belijdenis. Want met dat je bidt, belijd je, ja, maar u bent er ook nog. U bent zo anders dan ik. U bent God. U bent bij machten. Daarom kom ik vandaag bij u. Wij leven in een tijd waarin we ontzettend veel van elkaar verwachten. Wij moeten ons eigen leven tot een goed resultaat brengen. En dus voelen we druk. We zien allerlei crises om ons heen en we moeten zelf de oplossing zien te vinden. We moeten anders leven, we moeten anders kopen, we moeten anders kiezen. Hier in de kerk zijn wij buitengewoon realistisch over wat je van mensen mag verwachten. Dat is niet zoveel. Helpen wij de wereld echt vooruit? De afgelopen 20 eeuwen? Wij erkennen hier in de kerk, wij hebben de gave om er een puinhoop van te maken. En tegelijkertijd zitten we hier niet moedeloos, want wij zijn maar mensen en het wordt toch nooit wat. Juist in de kerk zijn we hoopvoller dan ooit. Want je kunt bidden, God is er ook nog. Niet onze mogelijkheden bepalen de wereld, God doet dat. Bidden is dat je hardnekkig en eigenwijs en koppig blijft rekenen met de machtige God. Dwars tegen alles in. Jozefat en heel het volk in hun onrustige bestaan bidden ze. Er is weinig hoopvollers gemeente dat wij in de wereld kunnen doen dan dat. Maar er is meer, want het gaat nog een stapje verder. Hun bidden wordt vervolgens ook aanbidden. En dat is een prachtige beweging ook voor ons. Bidden dat aanbidden wordt. Eerst is er natuurlijk dat pleitende, dat vragende. Heer, wij kunnen het niet, u wel, red ons. Verbonden intens gebed. Maar dan komt het antwoord door de geest dat Jahaziel mag geven namens God. Wees niet bevreesd. Stel jullie op, blijf staan en je zult zien dat het heil van de Heere met jullie is. God beantwoordt hun gebed met een belofte. Hij verzekert hen van zijn aanwezigheid, dat er zoveel meer gebeurt dan wat ze denken, en dat hij regeert en dat hij dat zal laten zien. Hun bidden wordt dus beantwoord met een belofte. En die belofte vindt vervolgens in dit verhaal geloof. Zo kunnen ze de keuzes gaan maken die we zo zullen zien, met de koning als geestelijk leider voorop. Dus gebed, belofte, geloof. En dan kiezen ze. En zo mooi zie je in die koning dan hoe dat vertrouwen eruit ziet. Jozef besluit tot een actie, misschien viel het je op toen ik het voorlas, die is bizar. Wonderlijk, ongebruikelijk, nooit gebeurd op deze manier. Nooit een koning die dit geadviseerd heeft. Geen enkele minister van Defensie die dit op poten zet. Vers 21. Jozefat pleegt overleg met het volk en komt met het voorstel om zangers aan te stellen en mensen die voor het leger uit de koning zouden prijzen. Wacht eventjes, even een stapje terug. Goed zien wat hier gebeurt. Er komt dus een vijandige troepenmacht op hen af. Die komen tot de tanden toe bewapend. Die komen niet koffie drinken. Die komen om te doden, dat is hun doel. Jozefat ontvangt hen met muziek. De voorste linies van Jozefats leger, dat is de linie die het meest gevaar loopt. Zangers en muzikanten. Ongewapend. Jozefat, wat denk je dat je aan het doen bent? Denk even aan het leven van die mannen die voorop lopen. Je zet hun leven op het spel. Ze kunnen niet eens terugvechten. Waarom dit? Was je opgevallen dat God dat ook helemaal niet had gezegd? Jahaziel had niet gezegd, en Jozefat, dan moet je vooraan muzikanten zetten. Hij doet dit niet omdat het moet van de hemel. En juist daarom is dit zo mooi. Dit is nou de vertaling van het vertrouwen in het leven van Jozefat. Dit is het geloof in de macht en de kracht van God. Muzikanten voor soldaten. Woorden voor de wapens. En dat is dus helemaal anders dan hoe Jozefat was begonnen. Hij had gehoord van die coalitie en hij werd heel bang. Maar nou is hij gaan bidden. Hij hoort Gods belofte. Hij gelooft wat God belooft. En dan wordt bidden aanbidden. Dat is wat hier gebeurt. Angst is aanbidding geworden, omdat hij gelooft wat God belooft. Aanbidding, je weet dat misschien, is in het Engels worship. Je weet waarschijnlijk waar het woord vandaan komt. Worthship, de waarde van iets. Aanbidding is dat je zegt wat iets of iemand waard is. Dat je iets op waarde schat. Hier wordt God op grotere waarde geschat dan wapens. Hier wordt meer verwacht van Gods kracht dan van mensenmogelijkheden. Hier wordt beseft en bezongen wat het betekent als je gelooft in de aanwezigheid van God. Dat is aanbidding, gemeente. Dat is niet maar zo dat je een lied zingt of een bepaalde stroming in de muziek die we dan worship noemen. Met een bepaald gitaarloopje en een piano die precies op hetzelfde moment dan komt spelen. En zeggen, oh, we hebben weer aanbeden, mijn hart is erin meegekomen. Dat hoort er allemaal bij, maar het is niet de kern. Het hart van worship is niet een gevoel. De kern van aanbidding is niet een soort emotieregulatie. Aanbidding is dit, dat je in alle omstandigheden van je leven God op waarde schat. Dat je in alle omstandigheden van je leven durft te geloven dat de aanwezigheid van God alles anders maakt. Dat is aanbidding. Eredienst. Ik geloof oprecht dat dit het hart is van onze taak in deze wereld. Wij kunnen van alles doen en delen, we kunnen vertellen, verkondigen, vergaderen. Dit is de kern van onze roeping, gemeente. In alle dingen, God op waarde schatten, bezingen en verwoorden van de kracht van God. Wat het betekent dat je gelooft dat Hij aanwezig is. Hier wordt bidden aanbidden, vragen wordt prijzen, zorgen verandert in zingen, omdat hele kleine mensen, kwetsbaar, geloven in de kracht van God. Omdat Gods belofte staat. Het is toch prachtig hoe dat volk hier bij de strijd wordt betrokken. Ze zijn niet passief. De Heer God zegt niet, nou, ik ga doen, gaan jullie maar even aan de kant, ik ga de vijanden verslaan. Nee, hij schakelt hen helemaal in. Maar weet u wat ze moeten doen? Het is een prachtige Bijbel. Weet je wat het volk moet gaan doen? Stilstaan. Kijken en zingen. Zingen hoe God hun redt. God schakelt hen in en ze moeten stil gaan staan. Gemeente, het diepst van wat wij kunnen doen in deze wereld is niet wat wij doen, maar is wijzen op wat God doet. Onderstrepen van zijn handelen. Dat we het zien en het beseffen en het geloven en ervan delen. God op waarde schatten. Veel geloviger kunnen we niet worden. Gevaarlijke omstandigheden, donkere dreiging, zoveel om bang voor te worden. En de gemeente van God zingt. Stuurt muzikanten voor de wapens uit. Woorden voor de soldaten. Hun wapen is worship. Omdat de strijd op een andere manier wordt overwonnen dan iedereen denkt. We kennen in de wereld de weg van geweld. Van terugslaan, van proberen de sterkste te zijn. Dat je groter en beter en machtiger bent dan de ander. Dan kun je in deze wereld winnen. Maar als God strijdt, ziet het er anders uit. Heb je andere wapens nodig. Dat zie je hier in 2 Kronieken, maar dat is een patroon. God wint de strijd op andere manieren, zie je elke keer. Kijk maar naar dat hoogtepunt, zijn zoon. Onze Heer Jezus Christus. Jozefat stuurt muzikanten voor het leger uit. God stuurt zijn zoon de wereld in. En dan op zo'n manier dat de wereldleiders van toen er helemaal aan voorbij kijken. Want hij wordt niet geboren in het centrum van de macht, maar aan de marge, aan de rand. Bij de wieg proberen ze hem te doden, aan het kruis proberen ze het nog een keer. De wereld zoekt geweld als oplossing. Maak dood, dan ben je door. God beslist de strijd anders. De liefde van Jezus overwon. Dat hij gehoorzaam bleef in de strijd. Juist zijn dood bracht de verandering naar vrede. God won op een totaal onverwachte manier. En ineens was er vrede voor mensen. Gemeente, als God anders strijdt, als hij de strijd anders beslist, hebben we ook andere wapens nodig. En dan vind ik het zo mooi dat Jozefat eerst overleg pleegt met het volk. Hij hoort de verkondiging van Jahaziel, jullie wapens gaan de strijd niet beslissen, dat gaat Gods kracht doen. En op dat moment komt het bij Jozefat binnen. Ja, maar als dit waar is, als dit woord klopt, ja, dan moeten niet de soldaten vooraan, maar de muzikanten. Dan wordt de toon niet gezet door de wapens, maar door de worship. Maar in plaats van dat op te leggen, staat er dat hij het voorlegt. Broeders, zusters, zegt Jozefat, we weten allemaal hoe het er nu voor staat. Maar dit is de verkondiging van God en ik geloof die verkondiging. En dus denk ik dat we dit nu moeten doen. Geen tanks voorop, geen drones in de lucht, maar gebed en aanbidding. Dit is niet het moment voor de machines. Dit is het moment voor loof de Heere, want zijn goede tierenheid is in eeuwigheid. En moet je even kijken wanneer ze dat doen. Dat ze dat doen is al bijzonder. Dat God belooft en het volk gelooft en ze zingen van Gods goedheid. Maar zie je ook wanneer. Zo mooi. Aan het begin. Je zou dit lied toch verwachten aan het eind. Als God zijn belofte heeft waar gemaakt. Hij had gezegd, jullie zullen zien dat ik jullie red. Wees stil, kijk, verwonder je over mijn kracht. Dan zou je denken, als dat nou waar geworden is, dan komt het tot aanbidding. Als de vijand is verslagen, als de dreiging weg is, dan zing je, uw goedheid is eeuwig, halleluja. Maar ze zingen hier voor de strijd. De omstandigheden zijn nog altijd onveranderd. Dat hele leger is nog steeds naar hen onderweg. De oorzaak van hun angst is nog altijd aanwezig. En toch is er al aanbidding, hier al. Toch wordt er hier al gezongen, want ze geloven hier al in de blijvende trouw en goedheid van God. Gods goedheid is er niet pas na bewezen diensten. God is niet alleen goed als hij geeft wat je vraagt. Het volk heeft hier door de traditie heen leren geloven. Zijn blijvende goedheid en trouw zijn eeuwig. En zo kijken ze naar vandaag. Zo is Gods goedheid ook voor u en voor mij een belofte. Bidden wordt aanbidden niet als je genoeg hebt gezien of omdat je voldoende hebt gekregen van wat je vroeg of omdat vandaag je vertrouwen geeft. Bidden wordt aanbidden als God belooft en Gods volk gelooft. God belooft een nieuwe wereldgemeente, daar zijn we naar onderweg. Daar is gerechtigheid thuis, daar is strijd verleden tijd en vieren we vrede voor altijd. Dat is de belofte. Als wij dat geloven, dan is in deze wereld dit onze hoogste taak, aanbidding. En dan zal alleen aanbidding je angst verdrijven. Want als je je richt op wie hij is, ga je ook anders kijken naar wie jij bent. Kijk je anders naar omstandigheden, krijgen ze een andere stem. Als je stem geeft aan de aanwezigheid van God, ga je anders kijken. Bidden, aanbidden, dat wordt de sleutel. Aanbidding wordt het keerpunt in de strijd. Zie je hoe het er staat, dat laatste vers? Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legt de Heere hinderlagen tegen de vijand. Dat staat daar niet maar toevallig. Juist waar Gods volk aanbidt, kan God zijn krachten kwijt. Aanbidding maakt ruimte voor het werk van God in deze wereld. God troont op de lofzangen van Israël, weten we. Dat betekent, zijn volk vereert en God regeert. Dat hangt samen. Aanbidding is zo hoopvol. Als wij God aanbidden, is er zoveel om te verwachten. Misschien neemt geweld wel toe in onze tijd. Misschien wordt het leven wel ingewikkelder. Er komt nu al van alles op ons af. En wij voelen aan alles, dat gaan wij mensen niet oplossen. Van God mogen we alles verwachten, want hier in de kerk kijken we anders naar wat er gebeurt. Wij geloven in de blijvende, machtige, dragende aanwezigheid van God. En ja, die is soms verborgen. Die zie jij soms niet, die zie ik soms niet. Daarom komen we samen om te bidden. Om te aanbidden. Aanbidden we zijn naam. Om jezelf en elkaar, de mensen die nu om je heen zitten, er elke keer weer van te overtuigen. Hij is aanwezig en hij maakt de wereld goed. En zo leven wij naar vrede. Dus in het woede van alle tijden is nooit het lied verstomd. Gods hoede zal ons leiden. De volle vrede komt. Bewijs ons uw genade, dan zingen we bevrijd de glorie van uw daden in tijd en eeuwigheid. Halleluja. Amen. gaan samen danken en bidden. In de voorbeden denken we ook aan elkaar. We denken aan Marjolein Bruning-Mooijaars, die na een vernauwing in haar luchtpijp geconstateerd hebben naar het Erasmus moet voor de klachten die de benauwdheid geven. Aanstaande dinsdag zal Sjaak de Bruin beginnen met de eerste van een reeks chemokuren. We denken ook aan Sjaak en Annemarie en de kinderen. We bidden voor Bram Heijstek, die als gevolg van diverse klachten werd opgenomen in het ziekenhuis. Gelukkig gaat het nu weer iets beter. Zo Huip en Maaike Heijt-Mooijaars hebben te maken met gezondheidsklachten die ervoor zorgen dat het een moeilijke tijd is. We bidden voor hen. Peter Christelijn moet opgenomen worden in het ziekenhuis. De datum staat nu op 15 september. Opname van 2 tot 7 dagen, afhankelijk van het middel dat hij krijgt. Peter leidt aan de ziekte van Kaler. We hopen dat en bidden voor nieuwe en goede medicatie, dat het aanslaat. We bidden voor Maaike Mooijaars-Melsen, die te horen kreeg dat er borstkanker is vastgesteld. Ze zal aanstaande vrijdag worden geopereerd. We bidden met Bart Mijnsbergen. Hij wordt aanstaande donderdag opgenomen in het Erasmus MC voor een periode van 4 tot 5 weken van chemokuren, bestralingen en dan een stamceltransplantatie. Zware en spannende tijd voor hem, Marion en de kinderen. We danken met proponent Jan Jacobs uit de gemeente die vandaag wordt bevestigd in Noord-Beveland in een dienst die om 11 uur begint. We danken met Arjan en Bertina Antonissen van Nieuwkoop die morgen 25 jaar getrouwd hopen te zijn. En we bidden voor huwelijken die worden gesloten deze week. Vrijdag 11 september hopen Remco Heij en Sakina Heij Ben Touhami God zegen te vragen over hun huwelijk. Om 7 uur 's avonds in de Michaelskerk in Koudekerken. En de dag erna, 12 september, hopen Davis Jansen en Rachel of Rachel, dat mag u invullen, Wattel te gaan trouwen. Ik heb ze 3 genoemd, dus er zal er 1 goed zijn. De dienst waarin hun huwelijk wordt bevestigd is 's middags om 3:15 in Veren. We bidden beide bruidsparen Gods zegen toe en ook inspiratie voor dominee De Bruin, die al die trouwdiensten hier elke keer mag leiden. Zullen we samen danken en bidden. Heere God, Vader in de hemel, u bent aanwezig en dat maakt het anders. Help ons aanbidden. Help ons om anders te zien dan normaal. Om te geloven wat u belooft. En daarom moedig te leven. Want wij leven toe naar een nieuwe wereld. Die niet komt door politiek, door mensenkeuzes, door aanpassing van ons gedrag. Wij geloven in een wereld die uit uw handen komt. En dat zien we niet. We zien juist afbraak en crisis. En daarom bidden we u om geloof. Bij die belofte te leven en daarom keuzes te maken die mensen om ons heen misschien lang niet altijd zullen begrijpen. Die ingaan tegen gezond verstand. Maar die spreken van een ander visioen. Waardoor de aanbidding voor de aanval komt. En worship voor de wapens. Geef ons geloof. Breng ons tot aanbidding. Dat dat onze bijdrage aan de stad mag zijn. Plek waar gebeden wordt en aanbeden. En zo dat eeuwige van deze wereld zomaar merkbaar is hier op een gewone zondagmorgen. We bidden u voor elkaar. We hebben de namen genoemd van hen die worstelen met de gebrokenheid van het leven. Als er dan ook genoeg kan zijn om bang voor te worden. Als omstandigheden ook hun eigen verhaal kunnen vertellen. Wilt u het verhaal van uw koninkrijk daardoorheen weven? Dat ze uw aanwezigheid mogen ervaren, ook en juist in het ziekenhuis. In de onzekerheid van een opname. In het herstel van wat erachter ligt. Dat zijn dingen die ons kunnen overvleugelen. Wij zijn ook maar zwakke mensen waarin een hoop gebeurt. Wilt u sterk zijn in onze plaats en iets daarvan aan ons meedelen? We bidden u voor zegen over medicatie en ingrepen. Dat dokters mogen worden bewogen, ook als ze dat zelf misschien nooit zo zouden benoemen door uw geest. We danken u voor huwelijksjubileum, voor trouw van al die jaren, voor gezondheid en voor wat we nodig hadden om dat met elkaar vol te houden. Met u vol te houden, met de gemeente. Geef trouw voor de toekomst. Als een keuze om lief te hebben en te dienen elke dag weer. Dat bidden we u met dankbaarheid als we terugkijken op 25 jaar. We bidden u dat met verlangen als er trouwdiensten zijn deze week. Vrijdag en zaterdag. Dat u de bruidsparen zegenen. Dat ze in de kerkdiensten meer mogen ontvangen dan er op het gemeentehuis of op de feestlocatie te krijgen is. En dat dat hun huwelijk mag vormen en bepalen. Zegen Bart als die daarin voor mag gaan en een heel aantal andere trouwdiensten. Als dat een vreugde is om te mogen doen. Tegelijkertijd ook elke keer weer een zoektocht naar woorden die recht doen aan u en mensen. Wilt u wijsheid geven, inspiratie, vreugde en plezier. Om zo in de gemeente tot zegen te zijn. We danken u dat Jan Jacobsen mag beginnen in de gemeente vandaag officieel naar studie en verdieping. Wilt u hem zegenen in de roeping die u hem geeft. Dat hij zo zijn plekje in uw koninkrijk op een andere manier mag innemen dan tot nu toe. Zegen ons allemaal daar waar u ons roept. In deze woelige wereld. Om in aanbidding uw koninkrijk handen en voeten te geven. Daar waar we morgen zijn. Vergeef wat verkeerd was in deze dienst. Zegen wat van u kwam. Dat bidden we u in Jezus' naam. Amen. Voor u en voor jou de gelegenheid voor uw gave in de collecte. En daarna zingen we het lied Machtig God, Sterke Rots. U alleen bent waardig. Ontvang de zegen van God om in aanbidding tot zegen te zijn daar waar God je morgen roept. De genade van onze Here Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de voortdurende nabijheid van de Heilige Geest met u, met jullie allen. Amen.